Goed zo. Ja, we komen nu in moeilijkheden omdat het was maar één preek ook. Maar ik lees nog een stukje van het vervolg, dan sla ik een stukje over en dan sla ik weer een stukje over. Dus het wordt een beetje hinkstapsprong. We gaan verder bij waar we waren. Een maagd die vrouw is. 53. Ja, mijn regels zijn ontspoord. Dus, en ik probeer jullie te laten ontsporen, dus het komt allemaal. Dus een maagd die vrouw is, die vrij en ongebonden is, zonder eigenschap, die is voortdurend God en zichzelf even nabij. Als je ongebonden bent, dan ben je zowel dicht bij God als dicht bij jezelf. Zij brengt veel vruchten voort en die zijn groot. Daarnet hadden we weinig vruchten en klein en nu veel vruchten en groot. Niet minder en niet meer dan God zelf. Dus evenveel. Dus wanneer jij instrument wordt in Gods hand, dus werkelijk instrument wordt in Gods hand, dan breng je evenveel vruchten voort als God. Omdat God namelijk in jou aan het werk is. En dat is veel moeilijker dan zelf aan het werk gaan. En we doen het liefst om maar weer, ja, laat mij het maar doen. Ja, laat mij het maar doen, dat betekent in feite dat je dus God buiten de deur zet. Met de beste bedoelingen. Deze vrucht en deze geboorte brengt deze maagd, die vrouw is, voort. Dus die vrucht, dus een maagd die vrouw is. Dus het is beide tegelijk, hè. En zij doet dat alle dagen 100 of 1000 maal. Ja, zelfs ontelbare keren. Barend en vruchtbaar wordend uit de edelste grond. Kijk, het verschil is tussen een goed werk doen, een gebed, vandaag vasten, dan ben ik allemaal het aan het inperken. En ik doe dit en ik doe dat. En ik, nou ja, hoe goed ze ook allemaal zijn, door me voortdurend maar weer te beperken tot dit of dat. Terwijl andersom is het eigenlijk van, ja, alles wat ik doe, omdat namelijk ik instrument in Gods hand geworden ben, dan is alles wat ik doe, is Gods werk. Kijk, als een hamer zich ermee gaat bemoeien wat er getimmerd moet worden, dan komt er niks voor elkaar.
Uw wil geschieden?
Uw wil geschieden, exact. Exact. Dus dat is ons helemaal. Dan is alles. Alles is het werk van God. Terwijl anders zijn we graag zo, ja, maar nee, dat is geen werk van God. Want dat is, ja, zeg maar, de vuilnisbak legen, dat is geen werk van God. Nee, voor de ziekenzorg is werk van God, maar voor de vuilnisbak legen hoort er niet bij. Maar wat mankeert er aan die vuilnisbak? Dus als je dus jezelf helemaal in Gods hand gelegd hebt, ja, dan hoef je alleen maar te kijken van, goh, hoe is God nou met die vuilnisbak bezig, of met die koe, of met, dat maakt verder niet uit. Dus wij zijn veel te dualistisch in die zin. Want, zegt hij dan nog, want Jezus, die het licht en de afstraling is van het vaderlijk hart, zoals Sint Paulus zegt, dat hij een eer is en een afstraling van het vaderlijk hart, en dat hij met macht het vaderlijk hart doorstraalt, deze Jezus is met haar vereend en zij met hem. Dus een goede hamer ligt perfect in de hand van de timmerman. Voegt zich totaal naar de hand van de timmerman. En dan kun je er fantastisch mee werken. Als de mens dus zich gevoegd naar de hand van God. Dat is het enige wat wij hoeven te doen. Maar dat is veel moeilijker. Dat is veel moeilijker dan je er toch maar weer mee bemoeien. En dus God voor de voeten te lopen. Omdat wij ons eigen projectje, wat dan heel heilig heet, maar dat wij ons met ons eigen projectje bezig zijn. Kijk, dat is het grote verschil. Zij ligt en straalt met hem. Als een uniek één. En als een klaarhelder licht in het vaderlijk hart. Het is fantastisch dat je op die manier gewoon meedoet. Meedoet. Dan maak ik een sprongetje. En dan ga ik naar die tweede kracht. Dat is bij jullie regel 84. Daar komt namelijk een stukje waar een van jullie wat pijn in de buik over had. Er is dus nog een kracht en die is evenmin lichamelijk. Er zijn twee krachten. Eén is groeiend en bloeiend en de ander gloeiend en brandend. Dus hij stroomt uit de geest, blijft in de geest. En is geheel en al geestelijk. In deze kracht is God zonder ophouden gloeiend en brandend. Met al zijn rijkdom, al zijn zoetheid en heel zijn zaligheid. Zo prachtig. Dus er zijn krachten in de mens en God is daarmee aan het werk. Dus twee krachten in de mens waar God mee aan het werk is. Waarlijk in deze kracht is zo'n grote vreugde en zo'n grote onmetelijke zaligheid dat niemand het uitputtend uitzeggen of openbaren kan. Ik zeg nogmaals, bestond het een enkele mens om de zaligheid en de vreugde die daarin schuilen een ogenblik met zijn verstand in waarheid aanschouwen, al wat hij lijden kon en wat God hem zou willen laten lijden, zou voor hem onbeduidend zijn. Ja, het zou niet zijn. Sterker nog, het zou voor hem geheel en al één vreugde en één gelukzaligheid zijn. Als je wilt weten of je lijden van jezelf of van God komt, kun je dat hier aanmerken. Als je lijdt om je eigen wil, op welke wijze dan ook, doet dit leed je pijn. En is het zwaar te dragen. Leid je echter om God en God alleen, dan doet dit leed je geen pijn. En is het ook niet zwaar voor je. Want God draagt de last. In volle waarheid. Bestond er een mens die omwille van God en louter God alleen zou willen lijden. En kwam alle lijden in zijn geheel op hem samen. Dat de gehele mensheid ooit geleden had en dat de hele wereld gemeenschappelijk heeft, dat alles zou hem geen pijn doen en het zou hem ook niet zwaar vallen, want God zou de last dragen. Dus wat de clue eigenlijk hier is, dus zo gauw het lijden jouw lijden wordt en je dat aan je trekt, en jij dus dat lijden moet dragen, en vooral wanneer het ondraaglijk lijden is, dan kun je dat niet aan. En feite wat hij zegt, ook als je lijdt, als je pijn hebt, als je ziek bent, als je doodgaat, God draagt jouw last. Dus ben jij instrument in Gods hand. Dan ook die dingen die wij negen. Dus bij mooie dingen is het niet zo moeilijk om zeg maar God in het vizier te houden. Maar juist bij dit soort dingen eigenlijk, als je alleen maar oog bent voor God die jouw lijden draagt, dan gebeurt er iets heel anders. Snapt u de clue dus? Dus als jij oog blijft houden voor God alleen, en je dus helemaal in zijn hand legt, dan draagt hij dat lijden voor je. Nou, natuurlijk, fysiek doet het wel pijn. Bijvoorbeeld. Maar je bent niet meer bezig met, kijk, wanneer de hamer zich druk maakt over of die kast die getimmerd wordt wel de goede kast is die hij voor ogen had. Of wanneer die hamer zich helemaal overgeeft, gewillig overgeeft aan de hand van de timmerman en daar helemaal in meegaat. Dan kan hij genieten van hoe die timmerman een mooie kast maakt. Ja, u wil wat?
Ja, ik wou wat vragen. Dat lijden van Jezus dan. Heeft u daar dan ook van geloven?
Ja en nee. Kijk. Ja, goed. Wat is het kruis? Wat is het kruis van Christus? Kijk, het kruis van Christus, afgezien van alle historische betekenissen, maar vanuit de mystiek gezien wat het kruis van Christus is, dat is dat wij die onvoorwaardelijke liefde van God, die onvoorwaardelijke liefde van God, dat wij die willen verdienen. Dat wij greep willen houden dat God ons zomaar bemint. Nou, en dat willen verdienen is tegelijkertijd ontkenning en afwijzing. Het kruis van Christus is dus dat die onvoorwaardelijke liefde van God, dat die afgewezen wordt. Maar tegelijkertijd is het kruis van Christus, en dat is de andere kant, en dan komen we al heel snel bij de kant van de verrijzenis, dat is dat zelfs wanneer wij Gods liefde afwijzen, dat hij onverstoorbaar ons blijft beminnen. En hij blijft ervan genieten, zelfs in zijn pijn en zijn lijden, blijft hij ervan genieten hoe de Vader ons bemint. Dus eigenlijk al dat soort, dus kijk, wij zijn heel snel dat we dat soort dingen allemaal haast historiserend lezen. Van nou, dat is er gebeurd en hoe zit het en. Maar zo gauw je ze vanuit die mystieke dimensie gaat lezen, dan krijgen al dit soort teksten een totaal andere betekenis. En dat zien we bij Eckhart ook. En dan wordt de Bijbel, de schrift wordt een spiegel waarin we onszelf terugvinden in Gods hand. Ik maak nou een sprongetje naar See, let nu op, maar ik ben al het nummer bij jullie alweer vergeten. 120. En dan wou ik het eind, dan komen we bij het eind in de buurt, hè? Nee, klopt dat? 120. Kijk maar niet meer naar die nummertjes, want die kloppen allemaal niet. Dus zie, let nu op. Zo één en enkelvoudig en zo boven alle wijze verheven is dit burgstadje in de ziel, waarvan ik jullie spreek en dat ik op het oog heb, dat die edele kracht waarover ik gesproken heb niet waardig is om ooit ook maar één enkel ogenblik in dit brugje naar binnen te kijken. Dus Jezus komt op bezoek in dat burgstadje, in dat burgje, Castellum, bij Martha. En evenmin, zegt hij dan, die andere kracht, dus die beide krachten, die groeiend en bloeiend, en die tweede we net gezien, waarover ik sprak. En waarin God gloeit en brandt, met al zijn rijkdom en met al zijn welbehagen, ook die waagt het nimmer naar binnen te kijken. Die twee krachten kunnen daar niet binnenkomen. Dus wat er werkelijk in ons gebeurt, daar kunnen wij niet bij komen. Wat er werkelijk in ons gebeurt, kunnen wij niet bij komen. Wij kunnen bidden, Maar wij kunnen er niet bij komen hoe werkelijk de Heilige Geest in ons bidt. En zo totaal één en enkelvoudig is dit burgstadje. En zo verheven boven alle wijze en alle krachten is dit unieke ene, dat er nooit een krachten van wijze naar binnen mag vermag te kijken. En ook God zelf niet. Dus ook God kan daar niet naar binnen kijken. In volle waarheid. En zo waar God leeft. God zelf zal nooit met één ogenblik daar naar binnen kijken. En heeft ook nog nooit naar binnen gekeken. In zoverre hij zich manifesteert op de wijze en naar de eigenschap van zijn persoon. Dus in zijn drieheid kan God daar niet naar binnen kijken. Dit is gemakkelijk in te zien. Want dit uniek ene is zonder wijze en zonder eigenschap. Dus omdat dat burgstadje één is, kan God daar in zijn drieheid niet naar binnen kijken. En daarom, wil God ooit daar binnen kijken, dan moet het hem al zijn goddelijke namen kosten en zijn persoonlijke eigenschappen. Dat moet hij allemaal buiten laten, wil hij daar ooit in kijken. Veeleer zoals hij enkelvoudig één is en zonder enige wijze of eigenschap, in deze zin is hij daar Vader, nog Zoon, nog Heilige Geest. En is hij toch een iets dat dit is, nog dat. Hij is een iets, hij is dus Godheid, maar hij is niet dit of dat. Hij is niet Vader, Zoon, Geest. Nee, dus daarom ga ik het nu uitleggen. Dus ik heb het eerst eventjes op voorgelezen. Dus Eckhart zegt, dus roept zijn lezers of toehoorders voor de derde maal op. Goed op te letten. Hij begint dus dit stukje weer. En dat is iedere keer een signaal eigenlijk. Dus hij zegt van, let nu op. En daarom zegt u terecht, daar snap ik niks van. Want hij zegt, nou, dan moet je eens even goed gaan luisteren. Zoals voorgaande keren grijpt hij hierbij terug op de Bijbelpassage die hij becommentarieert. Dus dat ene zinnetje. Dus hij grijpt weer opnieuw, gaat hij naar het zinnetje. Bij de eerste oproep, de eerste keer dat we dat gezien hebben, dat hij zei van, let nou op. Benadrukt hij dat de mens, wanneer het om de godsontmoeting gaat, als een maagd vrij en ongebonden moet zijn, ten aanzien van de beelden van zijn verstand. Dat hebben we vanmorgen in het eerste uur gezien. De beelden van het verstand moet je achter je laten. Alleen zo zijn wij werkelijk ontvankelijk voor God. Dus zolang wij zelf nog God zitten uit te vinden, komen we hem nooit tegen. Dus we moeten alle beelden, zelfs het woordje God, moet je loslaten om God te ontmoeten. Daarom roept hij de tweede keer dat hij zegt, let op, zegt hij dat we vrouw moeten zijn. We moeten niet enkel maagd zijn, maar we moeten ook vrouw zijn. Zoals een vrouw het vermogen in zich draagt vrucht te dragen, zo heeft ook de mens in het algemeen het vermogen God in hem vruchtbaar te laten worden. Kijk, dus wij zijn vrouw doordat God in ons vrucht draagt. Eerst is ontvangen, maar wat je werkelijk ontvangt, dat is dat God in jou werkt. Dat God in jou werkt. In de derde en laatste oproep, en daar zijn we dus nu bij, drukt Eckhart ons aan de hand van het beeld van de burcht op het hart, dat God bij wezen enkelvoudig is. Hij is drie, maar hij is bij wezen. Zijn eigenschappen zijn dat hij drie is, maar zijn wezen is dat hij één is. Zoals het burgstadje met zijn muren een binnenruimte uitspaart, dus zo'n oud stadje moet je je voorstellen, of Avignon, of je hebt een heleboel van Frankrijk en Italië, heb je van die kleine stadjes met zo'n muur erom, en dan is automatisch heb je dus een brink of een middenplein, dat is die ruimte wordt uitgespaard. Zo moet er ook in de ziel onderscheid gemaakt worden, zegt hij, dus tussen de doorwerking van God, die zich als kracht in de mens doet voelen, en Gods wezen. Dus zijn werking en zijn wezen, dat onderscheid moeten we maken. Dus dit ongrijpbare midden is de ongeschapen grond van God zelf. Dus zijn werking kan niet zien wat zijn wezen is.
Het verschil tussen God en God de schepper naar de christelijke traditie.
Ja, in zekere zin, ja, natuurlijk. Dus God de schepper, dat is de Vader, dus die aan het werk is. Maar het is God voorbij God.
Absoluut.
God voorbij God. En dat.
God.
Kijk, het spannende is dat, en dat doen de mystieken natuurlijk permanent. Die zetten ons steeds op het verkeer, want gauw wij weer denken dat we het over God hebben. En dus God alweer in kaart brengen. Nee. Het is God voorbij God. Je moet God verlaten om God te vinden. Je moet permanent God verlaten om God te vinden. Maar zo gauw je stopt hem te verlaten, blijf je met lege handen zitten. Ik zie u verbijsterd kijken.
Als er niets anders dan God is, alles. Dat is toch een tegenspraak wat hij nou zegt.
Ja, maar dat is leuker juist.
Ja, ik probeer daar te begrijpen, maar dat
is niet. Nee, ja, maar dat is juist het probleem, dat u daar probeert te begrijpen. Grijpen. Kijk, weet je wat het is? Alles is God. Er is niks anders dan God. Waar je ook kijkt, het lukt je niet om buiten hem te komen. Maar tegelijkertijd, doordat wij mens zijn, en ons verstand en onze wil en onze greep hebben, zijn wij permanent bezig om dat alles wat God is te reduceren tot het voor ons behapbare. En dat is het spanningsveld waarin wij zitten. Dus wij maken van God hapklare brokken. Onze God. Nou, dus het spanningsveld wat hij creëert, en wat eigenlijk alle mystieken creëren, dat is juist dat. Ik moet steeds voorbij, en zo gauw ik denk ergens aangekomen te zijn, ontdek ik weer opnieuw dat ik er voorbij moet. Ik kom dus nooit klaar. Nee, dat zit al in het mens worden. Dus wie ben ik? Wie ben ik? Ja, ik ontdek het vandaag een klein beetje en morgen nog een beetje beter. Maar ik ontdek het pas werkelijk in mijn laatste zucht. Dat ik het eindelijk opgeef. Het te begrijpen. En dat ik de greep definitief kwijtraak. Dan pas kan ik mij overgeven in Gods hand. In mijn laatste zucht. En dan word ik geboren.
Het is volbracht. Ja.
Het is volbracht. Op dat ogenblik word je geboren. Nou, en dat is het spannende van de beweging waarmee hij ons meetrekt. En die eigenlijk alle mystieken. Dat zie je, goed, ze gebruiken de andere taal voor, andere beelden. En het komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer. En dan maakt het zelfs nog weinig uit of je, zeg maar, dus. Ik heb ooit gehad bij de Universiteit van de Vrijgemaakte Gereformeerden. Toen schreef een student een scriptie over Eckhart. En toen hadden ze het over de katholiek Eckhart, omdat het een mysticus was. Ja. Ik denk, ja. Het is wel een paar eeuwen voor Luther, maar goed, dat geeft niet. Dus, maar je ziet in dit soort tradities. Dus ik las net dus een gedicht voor van Rabindranath Tagore. En dan maakt het weinig uit of je dus de Joodse mystiek, de christelijke mystiek, de katholiek, protestant, islam. Deze manier van denken, die grijpt heel erg in elkaar. Je ziet al die tradities dat die heel dicht bij elkaar komen. En die... Omdat die eigenlijk, die zijn over datzelfde proces aan het nadenken. Die zijn niet in dogmatische waarheden en ideeën zijn die aan het denken, zoals wat theologen natuurlijk veel meer doen. Maar die kijken naar een proces. Wat is nou het proces wat je doormaakt? En dan kom je iedere keer weer dat je een vergelijkbaar proces. Van, net zoals dat lijden wat we net zagen. Van ja, dat, dus grijp ik dat lijden. Wat natuurlijk mijn lijden is, mijn lichaam doet pijn. Grijp ik dat vast als mijn lijden? Of verbaas ik me erover hoe God dat draagt? Dus het is het perspectief wat totaal verandert. Terwijl je kan zeggen, ja, er verandert toch geen barst. Er verandert niks in de zogenaamde werkelijkheid. In de zogenaamde werkelijkheid. Dus die werkelijkheid die wij construeren, die maakt voortdurend dat wij blind blijven voor de eigenlijke werkelijkheid die eronder ligt. En dat is ook hier, dus dat burgje, dus dat spannende hier is juist dus dat die diepste ruimte van de ziel, waar wij ten diepste één zijn, daar kan alleen maar God in zijn eenheid mee communiceren. Dat is wat hij hier in feite doet. Dus dat.
Ik denk dat God het lijden helemaal niet wil. Is dat verkeerd?
Nee, u heeft helemaal gelijk. Maar hij draagt het wel. Ja, maar kijk. Ja, wat is het lijden? Wat is het lijden? Het lijden is dat wij verslijtbaar zijn. Nou kijk, als God wat verstandiger geweest was. Ja, dan had hij ons allemaal onversleetbaar gemaakt. En dan had hij ons ook nog allemaal heilig gemaakt. Maar ja, dat betekent dat hij ons geen mens gemaakt had. Dus dat was. Dus. De vraag is eigenlijk, ja, dus, maar zo gauw je gaat zeggen, ja, maar God wil het lijden, of God, en dan gaan we alles op zijn bordje neerleggen. Kijk, ik leef in een lijf, goed, ik was 18 jaar al dat de dokter zei, ik weet niet of je bij het transport van één ziekenhuis naar een ander ziekenhuis of ik levend zou overkomen. Als je dat soort dingen meegemaakt hebt, dan besef je hoe mooi het is, hoe afhankelijk ik ben, maar ook hoe mooi het is dat je vandaag leeft. En dat je weet nooit of je over een uur leeft. Nou, dus het lijden, dus is het lijden iets wat er niet is, wat er niet mag zijn? Ja, mijn lijf verslijt. Nou ja, goed, zolang je nog min of meer gezond bent, dan zeg je oké, het kan er al mee door. Maar ja, naarmate je ouder wordt, dan ja, mijn moeder die is nu bijna 95. En van die andere oudere mensen daar rondom haar heen, die zaten ook allemaal te klagen van, dus hoe erg het was om oud te worden en hoe lastig dat was. En ze wilden dat allemaal niet, van al die ongemakken die ze kregen. En toen keek mijn moeder ze aan en die zei van, nou, moet je maar zorgen dat je op tijd doodgaat. Dus iedereen wil oeroud worden, maar niemand wil de consequenties van die ouderdom. Ja, en dat is natuurlijk het probleem. Dus het hoort er gewoon bij. Maar ja, kijk, het leuke is dat God heeft ons zo geschapen. Hij heeft ons geschapen als mensen die weliswaar onvolmaakt zijn en die verslijtbaar zijn, maar die toch op die manier instrument in zijn hand kunnen zijn. Zelfs in het lijden, zelfs in de pijn. Nou, en dat geeft een totaal ander perspectief. Dan kun je heel anders ook naar pijn kijken van, ja, ja, goed.
waarom hoort dat er nou niet bij? Dus Dag Hammarskjöld die zegt, dat sluit vriendschap met de dood. Zo gauw dat je beste vriend wordt. Kijk, dood gaan we toch. Daar hoeft niemand bezorgd over te zijn, dat hij overgeslagen wordt. Daar wordt voor gezorgd.
Iedereen kan het.
En iedereen kan het. Niemand hoeft er een diploma voor te halen om te weten of je dat... Dus dat is de andere kant van het verhaal. We hebben nog even de tijd. Ik ben ondertussen de spoor kwijt. Ja? Dan lezen we nog gewoon een stukje wat ik nog heb. Dus de... Dan moet ik eventjes kijken. Ik ga maar terug naar de tekst, dat is nog makkelijker.
Zijn werking kan niet zien wat zijn wezen is.
Ja, dus God in zijn werking. In zijn werking. Dus zijn wezen. Zijn wezen is zijn. Zijn werking, dus de werking van God, is dat hij in ons zijn woord spreekt. In Christus, in ons. Zijn werking is dat hij bemint, dat hij lief heeft. Nou, zijn, dus God als degene die spreekt, God als degene die bemint, heeft, je zou kunnen zeggen, geen weet van zijn wezen. Kan dus niet in zijn wezen kijken. Dus, maar ja, je kunt het beste van jezelf uitgaan, dan kom je het makkelijkste erbij. Als je met iemand in gesprek bent, als je met iemand in gesprek bent, dan loop je gevaar. Dan loop je gevaar. Zo druk bezig te zijn met wat die ander zegt. En hoe je daar op moet antwoorden. Dat je in dat gesprek totaal kwijt bent. Te zien wie die ander werkelijk is. En dat je dan totaal kwijt bent je bewust te zijn van jouw eigen diepste wezen. Je bent zo druk met dat gesprek bezig. Dus je vliegt, zeg maar, dat gesprek in. En daardoor ben je de band kwijt met je eigen diepste wezen en het diepste wezen van die ander. Nou, God in zijn werking kan niet in zijn wezen kijken. En ook de mens in zijn werking kan niet in zijn wezen kijken. Maar, en dat is natuurlijk de clou van het hele verhaal, hij moet het allemaal buiten laten. Hè? Dus dat is dus de persoonlijke eigenschap, dat moet hij allemaal buiten laten. Wil hij er ooit in kijken? Dus ik moet mijn bezig zijn met het gesprek, moet ik buiten laten, om werkelijk in relatie met die andere mens te treden. Ik moet mijn bezig zijn met nadenken over mijzelf en wie ik ben en wat ik doen moet, et cetera. Dat moet ik allemaal buiten laten, om mij werkelijk bewust te zijn van wie ik ten diepste ben.
Het is geen
doenproces. Het is geen
doenproces.
Nee, het is niet iets wat je doet.
Maar soms kom je jezelf opeens tegen.
Dat is meest ideaal.
Maar is dit ook wat meester Eckhart bedoelt als hij zegt,
bij je werk zijn en niet in je werk. In je werk,
ja, exact. Dus erbij zijn, maar er niet in zijn. Dus niet in. Dus voortdurend weer. Kijk, wat hij voortdurend eigenlijk ontspeelt is. Wij proberen de tooier de hand op te leggen. Ja. En dat is zo verleidelijk. Zo verleidelijk om er toch maar weer de hand op te leggen. Maar er is niks waar je je hand op kunt leggen. Want zo gauw je je hand erop legt, wordt het je alweer onder je handen vandaan gehaald.
Kun je nogmaals spreken van relatie? Als je, want het gaat over die eenheid die in de ziel, de eenheid van God. Is er dan nog?
Nee, dan is er geen relatie meer. Want een relatie is eigenlijk altijd nog een stap die je zet naar een ander toe. Dus het is eigenlijk zijn. Dat is het enige wat over is.
Maar bij vereniging heb je twee.
Ja.
Dus is dit dan een ander soort eenheid met God waar dit over is?
Ik ben eventjes kwijt welke mysticus dat is. Maar het is geen christelijk mysticus. Maar die zegt inderdaad. Even kwijt. Dat het ernstiger is om te, dus dat het minder waar is om te zeggen ik ben één met God, of zeggen ik ben God. Dus theologisch, dan beginnen een theoloog onmiddellijk te stijgen van ik ben God. Maar hij zegt dat is dat. Dan zeg ik gewoon wat mijn diepste. Ik ben eigenlijk alleen maar God. Er is, dus alles in mij is God. Is Gods wezen, is Gods zijn.
Ik ben wie ik ben, Jezus uitspraak.
Ja, Jezus,
hè? Jezus.
Maar kijk, dus. Dus ze nemen. Ja, nou ja, kijk, samenvallen, dan hou je nog de tweeheid. Dus het is tweeheid en eenheid. Dus de diepste eenheid is dat je geen weet meer. Dat is, ik kan beter andersom zeggen. Ik heb geen weet meer van mijzelf.
Ja.
Omdat ik alleen maar weet heb van God. Maar zo gauw ik alweer weet ga hebben van mijzelf die in relatie treedt met God.
Dualiteit.
Heb je alweer dualiteit. Dus het is de opheffing van iedere mogelijkheid nog om toch nog zelf aan het werk te gaan. Er zelf iets van te maken.
Dus als je zegt, ik ben God, op dat moment ben je alweer in dualiteit, dan ben je alweer bewust van het feit dat je...
Dat gevaar zit er alweer in. Dat gevaar.
Dat is niet en ja. Erin.
Ik ben even...
Is dat dan de oceaan, de druppel in de oceaan die oplost?
Ja, en dan krijg je alweer... Dus, inderdaad, het is... Nou ja, wat Catharina van Genua zegt... van ik ben verdronken in de oceaan van Gods liefde. Ik kan mijzelf niet meer terugvinden. Ik kan mijzelf niet meer terugvinden. En ik heb ook geen weet meer. Maar tegelijkertijd dus theologisch krijg je dan voortdurend van ja, en toch blijft natuurlijk het verschil tussen God en mens, ja, dus ik ben niet de schepper van mijzelf. Ik ben wel de uitvinder van mijzelf, maar niet de schepper van mijzelf.
Er staat in de regel 137 staat, dat de deel, dat is dan een deelstartje, is de ziel aan God gelijk. Dat kan niet.
Even kijken.
Ja, dat is een...
ja. Nou, ik lees dat stukje. Kijk, zoals hij één en enkelvoudig is, zo komt hij in dit ene. Dat ik een burgstadje van in de ziel noem. En anders komt hij er op geen enkele wijze binnen. Maar alleen zo komt hij er binnen. En zo is hij daarbinnen. Met dit deel is de ziel aan God gelijk. En verder niet. Wat ik u gezegd heb is waar. Daarvoor neem ik de waarheid tot getuige en mijn ziel tot onderpand.
Komt God zichzelf dan tegen? Is dat waarom hij ons geschapen heeft?
Kijk, dus je zou kunnen zeggen, in de ziel is een plek waar God louter enkelvoudigheid is. Waar God in zijn enkelvoudigheid kan zijn. Dus het heeft te maken met doordat ik afdaal in die diepste ruimte waarin ik alleen nog maar enkelvoudig ben. Dus kijk, zoals hij één en enkelvoudig is, zoals God dus één en enkelvoudig is, zo komt hij in dit ene. Dus hij in, dus God in zijn enkelvoudigheid komt in de enkelvoudigheid van mij. Dat ik een brugstadje in de ziel noem, een brugstadje in de ziel. En anders komt hij er op geen enkele wijze binnen. Maar alleen zo komt hij binnen en is hij daar binnen. Met dit deel is de ziel aan God gelijk. Maar tegelijkertijd, je zou denken, ja, die gelijkheid aan God is tegelijkertijd iets waar ik nooit bij kan komen. Ik kan er pas bij komen als ik helemaal enkelvoudig geworden ben. Dus als ik totaal onwetend van mijzelf ben geworden. In totale zelfvergetelheid. Dus als ik alleen maar weet heb van God. Dus alleen in mijn puur weet hebben van God. Ben ik aan God gelijk. Maar dat is geen filosofische of ontologische of ik weet niet wat voor uitspraak. Dit dus de dat is vaak een verwarring. Dus de zogenaamde wezensmystiek. Dat is de beweging, dat is dynamisch. Dat is de beweging van de liefde. Dus in die beweging van de liefde. Dus ik heb alleen maar weet van God. Dus als ik geen weet meer heb van mijzelf. En mij dus op geen enkele keer, op geen enkele manier meer buiten God keer. En dus op geen enkele manier meer terugbuigen op mijzelf door weet te hebben van mijzelf. Dus reflexief terug te buigen op mijzelf. Er is geen enkele terugbuiging op mijzelf meer. En ben ik de greep totaal kwijt. Ik zou niet meer weten wat de greep is. En wat begrijpen is. Dus ik raak steeds meer in God verdwaald. En toch blijf je nog de woorden gebruiken, ik en God. Dus het is een taal waarin je eigenlijk meegenomen wordt in een beweging. Dus kijk, de narigheid met deze taal is altijd dat je is heel gauw, ja maar hoe zit dat dan? Of hoe kan dat dan? En dan gaan we alweer naar die taal kijken. Maar het is een taal die in die zin mystagogisch is. Die neem je op sleeptouw. Dus daar klopt natuurlijk niks van. En slaat nergens op. Maar het is een taal, dus in de zin van, en waar gaat het nou over? Al dat soort vragen kun je geen antwoord op geven. Maar het is een taal die je, zo'n preek van Eckhart, ja, er gebeurt iets met je. Dat is het enige wat telt. Er gebeurt, dus die taal die neem je op sleeptouw en ja. En dan ga je naar huis en zeg je, van wie was ik ook alweer? Ja, en dat is eigenlijk de clue waar het om gaat. Maar zo ga je weer gaan zeggen, en wat moet ik er nou mee doen? Dan ben je dat weer kwijt.
Moet je
enkel loslaten. Ja, dus je ikkigheid. Dus die ikkigheid waarmee wij. Kijk, God de ruimte geven.
Loslaten.
Dat ik puur ruimte van God ben. en daarvan geniet. Dat ik ervan geniet dat ik puur aan dat God, God mij gebruikt. Als gauw een hamer gaat zeggen, maar ik heb toch een hele mooie kast getimmerd. Het is wel een mooi, mooi spannend verhaal, maar het slaat nergens op. En dus terugkijken en zeggen, nou, ik geloof dat ik toch wel aardig heilig geweest ben. Slaat nergens op. Het is Gods heiligheid die door ons heen stroomt en verder is er niks. Dus waar het om gaat is, en dat hebben we vanmorgen ook al gezien, dat louter doorschijnendheid tot op God te worden. Louter doorschijnendheid tot op God te worden. Dat is ook een term die bij Dag Hammarskjöld vandaan komt, doorschijnendheid. Dat wij puur doorschijnend worden. Maar kijk, zo gauw een raam een perfecte ruit is, zie je die raam niet. Dan loop je er tegenaan. Een perfecte raam. En dat is eigenlijk wat wij moeten worden. Wij moeten een perfecte doorschijnendheid worden, waardoor God zonder enige hinder door ons heen kan stromen. Maar zo gauw je aan zo'n ruit gaat vragen, en hoe zit het nou met jou? Dus die raam, zo'n ruit hoeft er louter, en dat is Jan van het Kruis gebruikt dat beeld ook. Dus de perfecte mens is de mens die pure doorschijnendheid geworden is, die geen weet meer heeft van zichzelf, niet meer weet wat het woordje ik betekent. En uiteraard ook niet weet wat woordje God betekent.
Maar dat is dus het paradoxale. Ik geniet het meest van God als ik er niet meer ben.
Ja.
Dus er is nog wel een vermogen om te genieten.
Ja.
Alleen niet meer een ik.
Nee, het is dus... Ja, je geniet. Het genieten is het genieten van God. Dus genoten worden, dus meegaan in dat genieten dat God zelf is. Daarin meegaan, en dat is het mooiste wat je overkomen kan. En ja, daar gaat het om. Daar gaat het louter om. En meer is er eigenlijk niet.
Maar ben je dan niet meer bewust, want dan ben je zelf verdeeld van wat God zegt. En dan ben je ook niet meer bewust van het zijn van het genieten van God.
Ja.
Je bent dat dan al.
Ja, je bent dat. Je geniet.
Ja.
Je bent genieten.
Je bent geniet. Dan even alle woorden aftrekken.
Ja, dat is de narigheid. Dus Eckhart die helpt ons om... Dus we krijgen een pak papier en er staan een heleboel woorden op. En we gaan zonder woorden weer naar huis toe. Ja, dan is het gelukt. Dus als jullie zonder iets naar huis gaan met lege handen. En ze vanavond vragen van waar ben je geweest? Heb je er wat van geleerd? Dan zegt u, ik heb alleen maar afgeleerd. Ik heb alleen maar afgeleerd. Ik vermoed dat we op tijd zijn, maar...